Nu kunnen we beginnen. Oh. Een paar dingen die ik nog even u wil zeggen. Dat betreft in de eerste plaats het appel dat de heer den Hertog heeft gedaan op ons. Dat is opgenomen op het bandje van de openingspreek van collega Vreugdenhil. Ik weet niet of u met den Hertog begint of met Vreugdenhil, dat weet ik niet. Maar in welke volgorde u belieft, dat moet u zelf maar uitzoeken. Maar het staat erop, voor wie er belang in stelt, is dat in ieder geval de boodschap die ik wat dat betreft voor u heb. Dominee Vinken laat u groeten, hij moest eerder weg. Hij had dan één zegen genoeg. Maar hij moest vanwege bezigheden eerder weg, dus in zijn opdracht groet ik u allen hartelijk. Dat betekent dat we het einde naderen van deze 8e Haamstede, of eerste Garderenconferentie, hoe je dat moet noemen, maar het klinkt toch niet echt, vind ik, hè? Garderenconferentie. We zullen het maar Haamstede, denk ik, blijven noemen, dat is ingeburgerd. En daar liggen ook de eerste herinneringen aan de samenkomsten die wij op deze wijze hebben gehad. Betekent wel dat we het einde van de 8e dus gaan inluiden met elkaar. Neem aan dat u de accommodatie die we eigenlijk wat op de valreep gevonden hebben, toch goed bevallen is tenminste. Ik heb geen duidelijke wanklachten gehoord onder het publiek over de huisvesting en de hele opvang hier. Ik denk dat we op een mooi plekje zitten. De opkomst is denk ik ook gunstig beïnvloed door de situering van deze locatie. Alhoewel, ik weet niet of de amicitia van het overblijven en het hier slapen ook geleden heeft onder het uitvliegen van diverse collega's uit deze Duiventil naar het echtelijke huis en wat er meer allemaal gehuisvest is. Maar Ik zou toch graag een appel op iedereen doen. Als u enigszins kunt, komt u de hele conferentie en komt u ook 's nachts hier. Dat is toch een oud ideaal vanuit Haamstede. De excentrische ligging is in de tijd min of meer opzettelijk ook gekozen om dat element in de conferentie te benadrukken en ook te stimuleren. Ik hoop dat dat niet al te zeer zal gaan leiden onder de mogelijkheid tot in- en uitvliegen die Garderen u biedt. Ik dank graag op dit ogenblik ook degenen die voor heel de regeling van de zaak zorg hebben gedragen. Broeders van Hoorn, de Visser, Terlouw, broeder Kievits achter de knoppen daar, en beide knoppen. Hij moet er nog voor opstaan tegenwoordig weer. Hij is erop achteruit gegaan, geloof ik, bij Haamstede vergeleken, maar zijn strategische ogenblikken in rede is dat mensen dat heel zuiver aanvoelen en stoppen als de wisseling plaats moet vinden van de band. Dat is ook een methode die je hier ontwikkelt. Ik dank ieder hartelijk die bij de regeling is betrokken geweest en die voor de goede gang van zaken zorg heeft gedragen. U weet dat u ons als organiserend comité een enorm stuk zorg uit de handen neemt, altijd weer. En we zijn daar u bijzonder erkentelijk voor. Ik hoop dat we nog lange jaren van uw diensten, wat dat betreft zo de Heere ons het leven geeft, gebruik mogen maken. Dank u ook allen hartelijk dat u wilde komen. Het begint toch vaste voet te krijgen in kerkelijk Nederland, al worden wij van sommige zijden nog altijd enigszins laatdunkend bekeken. Maar wij storen ons daar niet aan, wij gaan gewoon voort. Ik hoop dat u met ons ook gewoon voort wilt gaan. En dat u ook nog anderen in komende tijd weer wilt opwekken om mee te komen. God zegene u ook straks in uw eigen omstandigheden, uw eigen gemeente, waar God u heeft geplaatst, in jullie ook in de studie, in de voorbereiding, op het wondere ambt. Ik hoop dat de indruk bij de jongeren die zich op het ambt van dienaar des woords voorbereiden toch altijd is gebleven en ook bevestigd is geworden in deze conferentie dat het inderdaad toch ondanks alle zorgen en ondanks alle schaduwen die wij kunnen constateren, toch een wonderambt is en blijft. En ik hoop dat God ook degenen die zich voorbereiden op zijn tijd een plaats in de wijngaard zal geven. We gaan over tot de afsluiting nu en ik stel u voor dat we eerst samen zingen van de 17e psalm. En daarvan zingen we het derde en het laatste vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En het laatste, maar het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Derde en het laatste van psalm 17. Laten we eerst samen bidden. Heilige God, we zoeken uw heilig aangezicht aan het naderende einde van deze conferentie. We hebben elkander nog eenmaal het woord van u te zeggen, door te geven. En nog eens bidden wij u, Heere, open ons hart. En open onze mond en stel ons ganse leven in al zijn facetten open voor de boodschap die gij tot ons adres richt. Heere, geef dat wij straks niet als dominees luisteren, maar als mensen die op reis zijn naar de eeuwigheid. als zondaren, maar mocht het zijn als zondaren die geredde zondaren zijn. Wedergeboren, bekeerd, vernieuwd en nog altijd bezig om bekeerd te worden. Nooit klaar en toch verlangend om de volkomenheid van uw rijk te ontvangen en in te gaan. Heere, help ons in het spreken door uw Heilige Geest. En help ons ook in het luisteren. En laten wij de merkbare tegenwoordigheid van u, o Vader, Zoon en Geest, krachtig ondervinden. Om Christus wil. Amen. Broeders, ik wilde u lezen uit de brief van Paulus aan de Filippenzen, uit het derde hoofdstuk. Ik wilde inzetten met de lezing bij het zevende vers, Filippenzen 3, het zevende vers. U weet dat daaraan vooraf gaat de dingen die Paulus opsomt waarop hij zich beroemen kon. En dan lezen wij in het zevende vers: maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreede gekregen heb, of alreede volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anders zins gevoelt, ook dat zal God u openbaren. Doch daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn, welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Ik wilde nader stilstaan deze morgen met u bij het 12e vers. Een heel bekend en ontzaglijk vaak geciteerd woord, waarschijnlijk ook in onze preken. Niet dat ik het alreede gekregen heb, of alreede volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik zei dat straks in mijn gebed, ik preek niet voor dominees op dit ogenblik, maar ik preek voor hele gewone mensen. Dat is de bedoeling en ik hoop dat u zo ook wilt luisteren vanmorgen. Want wij zijn maar hele gewone mensen. Wij zijn sterfelijke mensen, wij zijn zondige mensen. En je zou bijna elkaar gaan aanspreken vandaag en zeggen, mijn medereizigers naar de eeuwigheid, zoals dat vroeger toch gebeurde. En wij zijn daar enigszins aan ontstegen. Maar het is toch een geweldig ding dat dat waar is ook. Wij zijn op weg naar de eeuwigheid. Ik hoop echt dat u op weg bent als geredde mensen. Hoe zou u anderen over redding kunnen spreken als u zelf niet weet gered te zijn? Hoe zou u anderen over de zaligmaker spreken en over de zaligheid het woord verkondigen als wij zelf geen zaligmaker kennen en nooit zaligheid in hem hebben gezien? En daarom hoop ik dat iedereen zich mag ingesloten weten in de dingen die ik u vanmorgen vanuit dit woord van de apostel Paulus wil voorhouden. Waar gaat het over in dit stuk? Staat in mijn Bijbel boven waarschuwing tegen valse leraars. Ik vind dat een niet helemaal terechte dekking van de inhoud. Het komt erin voor. Maar ik denk toch dat de kern van de pericoop wordt gevormd door wat Paulus schrijft over het christelijke of het christenleven. Wat dat voor een leven is, hoe dat functioneert, hoe het eruit ziet. Christelijk leven. En dan niet christelijk in de zin waarin je in allerlei opzichten ergens christelijk voor kunt zetten, maar in die diep Paulinische zin, waarin hij zelf het onder woorden heeft gebracht, het leven is mij Christus. In die zin, christelijk leven. En dat komen we ook op het spoor van morgen. De apostel onderwijst ons erin dat in dat leven dat Christus is, dat christelijke leven, er ook een voortgang, een voortdurend en een toenemend kennen van Christus is, opdat ik hem kenne, schrijft de man die hem kent. Christelijk leven. Paulus heeft ons genoeg in de dingen die hij geschreven heeft erin onderwezen dat dat een leven is dat uiteindelijk haak staat op eigen leven. En broeders, ik hoop dat u er niet te goed voor bent om te weten en te ondervinden dat dat iets is wat wij mateloos lief hebben, eigen leven. Daar houden we van, met ons hele hart en met ons hele zijn. Dat mogen we best onderstrepen. En we vinden het eigenlijk alles waard om dat vast te houden. Je kunt eigen leven natuurlijk heel goed stempelen, een beetje vormgeven, wat modelleren op een min of meer christelijke manier. Maar ik hoop dat wij weten dat dat een voze en een loze aangelegenheid is en meer dan dat. Wat is dat een verschrikkelijk armzalig leven als een mens niet anders heeft dan eigen leven. En u weet, we komen dat in de gemeente tegen en het dient op de kansel ontmaskerd te worden en aan de huizen. Wat zijn er velen die dat eigen leven, hoe men het ook vormgeeft, koesteren als het toppunt van de zaligheid. Eigen baas, eigen eer, eigen roem, eigen naam. Maar per saldo ook voor eigen rekening. Overgelaten aan jezelf en overgegeven aan je eigen goddeloze bestaan. Het eigen leven is verstikt in de zonde. En omdat het verstikt is in de zonde, ligt het ook vastgeklemd in de dood. Ontzaglijk benauwd. Je kunt er niet uit. Je leeft voor jezelf en je sterft voor jezelf. En er is niemand die zich over je ontfermt. Er is een nameloze leegte, pijloos diep. Wat is het geheim van een christenleven? Wel, broeders, dat er door dat eigen een streep is komen te staan en altijd weer komt te staan. Daar is de wetenschap dat de strikken zijn losgemaakt en dat de banden zijn afgevallen. Wij zijn ontkomen uit de strik des vogelvangers. Wij zijn vrijgemaakt. Wij zijn ontbonden van dat eigene dat ons voor alle eeuwigheid naar de dood en naar de ondergang gesleept zou hebben. Was die Christus zo sterk? Nee, Christus was zo sterk. Hij is tot ons gekomen, hij heeft de banden van ons afgenomen, hij heeft ons in de ruimte gesteld en hij heeft ons tot zijn eigendom gemaakt in zijn wonderbare lijden en sterven en in de kracht van zijn opstanding waarin hij tot ons gesproken heeft, ik leef en gij zult leven. En dat komt het eigen op een complete en totale verliespost te staan. Afijn, ik hoef u niet te vertellen hoezeer Paulus hier ook uit eigen ervaring spreekt. Hij heeft zijn eigen leven vol van ongerechtigheid, eigen gerechtigheid, aan Christus mee mogen geven om het in zijn kruis gedood te zien en in zijn opstanding opgewekt te weten tot een nieuw leven. Nieuwe, het eeuwige leven. En nu is er eigenlijk één diep verlangen, lees ik hier, in het leven van deze man Gods, dat hij dat vurige begeren heeft om meer en meer de kracht van de opstanding van Christus te ervaren, die ook weer niet los te maken is op zijn beurt van de gemeenschap aan het lijden van Christus. Maar in die volgorde. Kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden. Stel u voor dat het andersom was. Eerst de kracht zijner opstanding en van daaruit de gemeenschap aan zijn lijden. En hij weet dat die kracht van Christus opstanding die opwekt tot een nieuw leven, dat die in zijn bestaan tot een motorische kracht is geworden die hem vernieuwt en die hem voorstuwt. En daar maakt hij ons ook deelgenoot van in dit gedeelte. Hij zegt aan het einde, daar is dat allergrootste waar ik naar uitzie en wat het diepste verlangen van mij uitmaakt. Of ik enigszins, u hoort hem, hijgen in de loopbaan, mogen komen tot de wederopstanding der doden. Want dat is inclusief het volmaakte kennen van Christus in de storeloze vrede van het hemelse koninkrijk. De volmaaktheid van het kennen van Christus. En ik denk ook van het gekend zijn en het je gekend weten door God. Dat is het wenkende perspectief in het leven van Paulus. Door de dood heen. Die voor hem een welkome verlossing zal betekenen uit dit aardse bestaan. Waarin de zonde, de inwonende zonde, daar hebben we ook al eens over nagedacht hier en al wat dat betekent, zoveel glans van het leven met Christus teniet doet en die hem bindt als met ijzeren boeien. Hoe komt het toch, broeders? Ik ben geneigd te zeggen eerst onze gemeenteleden, maar ik weet niet altijd of ook de collega's dat niet denken bij tijden. Hoe komt het toch dat zoveel in de gedachten zijn toegedaan, uitgesproken of onuitgesproken, dat dit hoog gegrepen is. Ik denk nog terug aan de normaliteit van de gemeente. Dat dit te hoog gegrepen is. En dat nog altijd dat spooksel rondwaart in de gemeente, dat die stand van geestelijk leven, die staat, hoe moet ik het uitleggen, dat die van Paulus, dat dat toch iets is als een reus in onbereikbare ijle hoogten en verte. Daar kunnen wij niet aan tippen, denken veel mensen. Of men verzucht, of mocht ik nog eens zo worden als Paulus. Is dat te hoog? Is dat niet het schriftuurlijke niveau waarop het leven des geloofs zich dient te bewegen? Laten wij nooit met minder tevreden zijn. Zeker niet voor onszelf. Want als het regent bij u, wat dat betreft, dan drupt het ongetwijfeld op de gemeente. En laten wij niet onze gemeente opvoeden en onszelf tevreden stellen daarmee dat we zeggen, ach, kruimels is ook brood. Jazeker. Maar, goed. En dan komt het nog veel anders te liggen. De apostel Paulus zegt nota bene van zichzelf dat hij nog niet hoog genoeg gegrepen heeft. Nog niet hoog genoeg is. Hij valt zichzelf in de rede. Hij zegt, niet dat ik het al rede verkregen heb. Dat is ook zo'n slachtoffer uit de Bijbel, zo'n tekst. Die op heel wat slagbanken gelegd wordt, nog altijd. Zie je wel, Paulus was toch ook nog maar een man die het niet helemaal zeker wist. Die het nog niet gekregen had. En dat komt natuurlijk in veel kramen uitermate goed te pas. Merkwaardig, zo verkeerd als er vaak mee geopereerd wordt. Hij had het nog niet gekregen, zegt men dan. Nou, zegt u, weet u, hij had nog niet echt de zekerheid van het geloof. Veel mensen weten nog steeds niet met die plaatsing van Romeinen 7 naar Romeinen 5 raad, nog altijd niet. Toch nog niet de echte zekerheid van het geloof. Het was bij die man toch ook nog maar een strijden, een hopen op zijn best. En bij zichzelf denkt men, en dat is de wortel van veel narigheid in de gemeente. Ja, dominee, kan een mens het nou wel zeker weten? En is het nou nodig dat iemand zeker weet dat hij een kind van God is? En dat hem zijn zonden zijn vergeven en dat het eeuwige leven zijn deel is? Is het nou wel echt nodig? Kun je nou ook niet de ruif wat lager hangen? Dan ga je als dominee dan. Met je ruif misschien ook wel, pas maar op. Misschien wel niet echt weggelegd voor gewone mensen, wel voor Paulus, maar ja, toch niet voor gewone mensen. Paulus, lieve vrienden, die spreekt hier over feiten in zijn leven, in Filippenzen 3. En bij al de bestrijding die deze mens Gods heeft ondervonden, zou ik mogen zeggen dat zalig worden voor hem wel een kwestie van strijd is. En van worstelen. En van de loopbaan lopen, straks meer daarover. En van al de duivelse listen die op hem losgelaten worden. En van doornen in zijn vlees en van weet ik wat allemaal niet meer. Maar ik meen toch te mogen zeggen dat zalig worden voor deze man geen misschien is. Hij weet in wie hij gelooft. En dan niet zeggen, ja, dat heeft een mens wel eens een keer. Nee, grondig, objectief. Hij weet in wie hij gelooft. Christus is hem geopenbaard. En is hem geschonken tot een volkomen zaligmaker. Hij is zeker van zijn zaligmaker. Hij is niet altijd zeker van zichzelf. Maar hij is zeker van zijn zaligmaker. Het eeuwige leven is hem geschonken, in principe, in aanvang. Maar, dat hoort u hem hier zeggen, het volle, dat heb ik nog niet verkregen. Dat heb ik nog niet in mijn bezit. Daar heb ik nog niet het echte beslag in de daadwerkelijkheid op gelegd. En hoe moet ik dat uitleggen als hij zegt, ik heb dat volmaakte nog niet verkregen. Dat wil zeggen, hij kan dat eeuwige leven dat in God is en dat in Christus uitvloeit naar zondige mensen en dat in ons wordt tot een fontein van leven. Hij kan dat nog niet ten volle verstaan en ten volle omvatten. Begrijpt u hem daarin? Broeders, onze beste preken, als wij er met ons hart bij waren en als de hemel aan de aarde geraakt heeft, kunnen soms iets nalaten bij je dat je denkt, en toch heb ik het nog niet kunnen zeggen. En nou preek ik erover, en ik kan het nog niet bevatten. Ik kan het ook niet omvatten in mijn denken. Ik kan het in mijn hart niet bewaren. Ik kan er ook niet doorheen zien. Ik denk dat dat er iets mee te maken heeft wat de apostel hier zegt. Dat leven dat uit God is, in Christus is. Dat leven dat in Christus, met Christus, verborgen is bij God. Dat bewaard is in de bank des hemels, in zijn wezen, in zijn diepste. Hij zegt, dat kan ik toch niet echt doorgronden, volledig verstaan, volledig bevatten. Dat is een bloem die in de loop van een mensenleven moet opengaan, blad na blad, dat de schoonheid van de creatie Gods in ons leven in het volle licht komt te staan. Dat die bloem van dat leven met Christus zijn smaak, zijn geur, zijn kleur verspreidt. En dat straks tot in het eeuwige leven in het hemelse paradijs. Dat is christelijk leven. Waarvan het zwaartepunt boven ligt. Wat kunnen we dat toch goed gebruiken vandaag om daaraan te denken. Met alle aardsgezindheid, niet alleen in de gemeente, maar in de theologie evengoed. Met al dat binnenwereldlijke heil, gemanipuleer, wat er vandaag evengoed nog altijd plaatsvindt. Want het ijzeren gordijn is weg en de roze heil staat daar, is een fictie gebleken, maar men gaat driftig op zoek naar een andere. Hoe dan ook. Hier hebt u de toetssteen. Het leven dat in Paulus werkt, niet Paulus zelf in zijn ondervinding, maar het leven dat in Paulus werkt. En dat leven, hij schrijft daar andere dingen ook over in de Efeziërsbrief, dat is naar de maat van de volheid van Christus. En dat bedoel ik dan nog, terwijl hij er zoveel van ontvangen heeft en zo diep in heeft mogen inblikken. Denk ook aan 2 Korinthe 12. Dan nog, zegt deze man, ik ben over mijzelf niet tevreden. En dat moet je niet psychologisch gaan uitveteren, maar geestelijk verstaan. Ik ben over mijzelf niet tevreden. Ik denk dat dat toch waar is, hè? Hoe meer genade God ons geeft. En hoe vaker de sluizen des hemels over ons geopend worden. En de broodkorf van het land der belofte voor ons neergezet wordt. Hoe meer honger je krijgt, hoe dieper het verlangen wordt, het heimwee naar de volheid, de volle vervulling. En hoe minder, lieve vrienden, in je leven plaats komt voor aanmatiging, dat jij met je duimen achter je geestelijke vest moet gaan staan en dat jij de man bent die het wel even weet en die het wel even vertellen zal. Blijf alsjeblieft een dominee met honger en dorst. Naar God in Christus, met verlangen, met heimwee. Hoe verder uw leven wordt geopend in het zonlicht van de genade van Christus, des te meer zullen wij ons uitstrekken, onze gemeente ten voorbeeld, naar de hemelse heerlijkheid. Zijn u de snoeren wel eens in lieflijke plaatsen gevallen? Stel je voor een dominee die dat niet weet. Dat de snoeren je in lieflijke plaatsen zijn gevallen. Hoe vult het heimwee dan ons hart naar het volmaakte kennen en het volle genieten, volle aanschouwing van de koning in zijn schoonheid. Ja, daar moet je altijd nog eerst voor sterven en weer opstaan daarna. Maar toch mag het wel eens zijn, hè, dat dat leven in ons bij tijden als uit zijn voegen barst, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden. Paulus spreekt eerlijk over zijn gemis. Dus we stellen vast niet zijn gemis aan zekerheid, maar zijn gemis aan volmaaktheid. Daar komt hij eerlijk voor uit. Ik voor mij, en daar zal best een front liggen hier tegenover die hooghalermedijkse figuren die je overal tegenkomt, die er altijd zijn, het arrivé-christendom, daar komt hij best vooruit. Ik voor mij, broeders, ik acht niet dat ik het reeds verkregen heb. Ik wil wel weten dat ik er nog niet ben. Ik wil wel beleiden dat ik nog altijd onderweg ben. Dat ik nog niet de hand compleet en volledig heb gelegd op al die dingen waar hij in het voorgaande hier in dit hoofdstuk van gesproken heeft. Over de rechtvaardigheid, de volle kennis daarvan, kracht van zijn opstanding, gemeenschap van zijn lijden, doodgelijkvormig worden, al die dingen. Hij zegt dat is allemaal nog stukwerk in de praktische doorleving en vormgeving in mijn leven, de gemeenschap met Christus. Daar ontbreekt nog wat aan. Dat is een boodschap die wij toch maar moeten uitzaaien bij allerlei arrivé-mensen die we vandaag de dag meer dan ons lief is ontmoeten. En als men nu werkelijk iets wist van de diepte van de drie stukken van onze oude Heidelberger, maar hoe minder men weet tegenwoordig, hoe meer arrivé men is, met een hap en een snap van dit en van dat, is men klaar. U komt het op allerlei manieren tegen. Het christelijk leven bereikt volgens velen zijn toppunt en zijn eindpunt in de overgave aan Christus. Je kunt aan het evangelische beweeg denken op dit punt. God raapte mij op uit de goot door de een of andere mens. En ik gaf mij over aan de Heiland. En ik was een nieuw mens, een kind van God. Ik doe daar verder niets van af, broeders. Maar het is zo smal. Kan ik een andere jas aan hebben? Ik hoop niet dat u iemand bent die volstaat met het preken van een toeleidende weg. Dat kan. Dat onze prediking strijk en zet borduurt op het thema van hoe een mens bekeerd wordt en hoe een mens tot Christus wordt geleid. En als die twee elkaar hebben, dan is het uit. Dan is het niet uit, dan begint het pas. Dan komt het eigenlijke pas aan de gang. Maar zorg ervoor dat u niet te smal preekt en niet te kort, al doet u er een uur over. Dat aannemen van Jezus is het einde niets om over te preken. Geloof en overgave aan Christus zijn wezenlijke stenen op onze levensweg, zeker. Maar mag geen rustpunt worden. Daar is voortgang. Ik wil nog niet eens spreken over vooruitgang, dat klinkt mij te triomfalistisch. Maar er is wel voortgang, zegt u maar ontplooiing, uitbreiding, verdieping, dieper verstaan. Dat geloof dat de hand op het offer van Christus heeft gelegd, dat is een geloof, lieve mensen, dat in een dagelijkse oefening moet verkeren. En meestal kom je er niet zo best vanaf dan. Dan legt God altijd een kruis op je schouder. Dat is nooit anders geweest. En dan kan er de verdrukking zijn waarvan de Heere onze God een waar assortiment in zijn beheer heeft om ons eruit te bedienen. Maar zo gaat het. Niemand die naar de hemel moet, kan zonder de smeltkroes. En niemand die het koninkrijk zal beërven, zal zonder verdrukkingen in dat koninkrijk der hemelen kunnen binnengaan. Verdrukkingen die, nou, die de erfenis zijn van de koning voor zijn onderdanen. En dat is ook dat geloof, vrienden, daar moeten wij in leven. Dat moeten wij preken, dat moet ook functioneren in ons eigen bestaan. Dat is een geloof, een kennen van Christus dat aan de weet komt hoe juist de genade van God in de Heer Jezus Christus ons uitkleedt tot op onze schamele botten. En hoe genade ons meer en meer aan Christus bindt. En waarin je er hoe langer hoe meer achter komt dat je bij al wat je ontvangen hebt en al wat je geschonken is en al wat je aan rijkdommen uit de schriften wel eens mag opdiepen, als de parel van grote waarde voor je ogen glanzen gaat door het onderwijs van de Heilige Geest, hoe langer hoe meer ontdekt dat je eigenlijk nog zo weinig weet. Heb je het wel eens gelezen, hè, van Kolbrugge? Vlak voor zijn sterven dat hij schreef, ik zat hedenmorgen in mijn studeerkamer en ik heb mijn hoofd op mijn oude Statenbijbel gelegd. En ik heb geweend omdat ik zo weinig weet. Zo'n man, ja, zo'n man. Ik denk dat je ze daaraan kennen kunt. Dat ze zeggen, zo ten dele, zo onvolmaakt, zo onvolkomen. En juist dat ten dele is het dat God gebruikt om de spanning op de boog van je leven te houden. Daar gaat het om. En zoals Christus aan de rechterhand van zijn Vader als het ware toewerkt naar zijn wederkomst, zo is ook er Gods volk op de aarde. Paulus is er een van die zeggen mag, zoals hij werkt naar zijn verschijning, Zo strekken wij ons hier beneden in het leven ons ook daarnaar uit. Dat is mijn leven. Hij is mijn leven. Het is nauw verbonden aan hem. En wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, hoort u? Dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Hij zegt, dan komt het ogenblik dat we het zullen hebben verkregen. Compleet. Totaal. Broeders, is dat uw verlangen? Is dat uw diepe heimwee? Bij al wat u doet in uw gemeente en bij al wat u preekt en bij al wat u bent of wat u niet bent en al wat u kunt en wat u en veel meer wat u niet kunt, is dat nou uw diepste verlangen? Uw aangezicht te aanschouwen in de compleetheid van het eeuwige leven. Onder dat hoge motief moet u toch leven, u en ik, of niet? Als u nou alles eens aftrekt, want God leert ons meestal in ons leven aftrekken. Als u nou alles eens aftrekt waar u in bezig bent en wat u bezighoudt, dat u zegt, dat is nou mijn leven. Als dat niet zo is, of als dat onder de as is komen te liggen, om wat voor oorzaak ook. En daar zouden we elkaar heel wat over kunnen vertellen, broeders. Dan hebben wij ons te bekeren. Het thema blijft aan de orde. Hebben wij ons te bekeren van dat dodelijke eigen leven. We hoeven er niets pessimistisch over te doen in die zin, maar wat is er nog altijd veel van dat eigene? En het staat dat van hem in de weg. Dat eigene dat ons ook vaak zo aanlokkelijk voorkomt. En dat toch de bittere dood in zich draagt. Met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Daarheen is Paulus op weg. Hij is er nog niet. Hij heeft het nog niet verkregen. En hij merkt dat ook of al reden volmaakt ben, zegt hij. In het Grieks staat er eigenlijk of reeds tot mijn doel, tot mijn bestemming geraakt ben. Dat is op een andere wijze, van een andere kant, dezelfde zaak. Niet volmaakt. Ik merk aan mezelf dat ik nog niet volmaakt ben. Dat is een heel groot woord, volmaakt. Want daar is alles bij inbegrepen. De rechtvaardigmaking, zegt u maar, de heiligmaking, de heerlijkmaking, dat alles is nog niet af. Die gerechtvaardigd is, dat hij nog gerechtvaardigd worden. Die geheiligd is, dat hij nog geheiligd worden. Denk aan het laatste Bijbelboek. Is nog niet af. Het volmaakt staat tegenover het ten dele. En dat ten dele, hè, dat is dus waar het ook om gaat vanochtend. Dat is niet iets waarbij Paulus zich gemakshalve maar neerlegt. Ook een verkeerde houding die vaak onder ons voorkomt. Het schijnbaar niet bereikbare wordt getransformeerd tot het hoogst haalbare. Kolbrugge, nog een keer zijn naam te noemen, ik zou hem toch niet graag in dit gezelschap ongenoemd laten. Die hoort er toch echt wel bij, vind ik. Hij heeft ons grondig geleerd dat het met een christen nooit wat wordt op zichzelf. Dat is zeker waar. Maar we moeten alles in het evenwicht van de schrift zien. Zeker wanneer wij buiten Christus om ons pogen onszelf te beteren en te heiligen. Maar je moet oppassen voor eenzijdigheden die makkelijk op de loer kunnen liggen. En het ook doen. Dat is ook zo'n slachtoffer, weet u wel, de allerheiligste catechismus. Allerheiligste heeft maar een klein beginsel van deze dingen. Ook veelvuldig misbruikt. Wat hebben er al wat mensen een kussen voor geestelijke luiaards van geweven en gefabriceerd. Dan misschien wel heel vroom terug kunnen trekken op de genade en op de vergeving. Maar daaruit de consequenties weigeren te trekken. Van een leven in de heiliging en de kruisiging en het ten onder brengen. Van jezelf en je begeerten, je vrome begeerten en je goddeloze begeerten. De duivel kan overal zich in nestelen. Voor Paulus is dat ten dele tot een tekort. En dat is ook een stuk spanning. Want u weet dat hij ergens anders schrijft. Gij dan zijt in hem volmaakt. Nou, hoe heb ik het nu? Gij zijt in hem volmaakt. O vrienden, als dat toch niet waar was. Gij zijt in hem volmaakt. Dat God in mijn lieve zaligmaker geen zonde ziet in zijn Jacob. En geen overtreding in zijn Israël. Als dat niet waar was. Maar dat wordt niet in mindering gebracht op dat andere wat we hier als hoofdlijn in de prediking van Paulus ontdekken. Het gaat er niet om dat wij het werk van Christus in de heiliging moeten aanvullen. Maar het wordt in de heiliging in ons door de Heilige Geest vervuld. Zoals Romeinen 8, het recht van de wet wordt vervuld in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Het wordt in ons uitgewerkt. De volle levensstroom uit de wortel Christus. Die stuwt in stam en tak en blad en bloem. Dat is de complete spanning. Het in hem volmaakt. En toch zeggen. En nog ben ik niet volmaakt. Ik ben nog niet daar waar ik wezen wil. Ik weet dat de reis en dat het doel vast ligt. Zijn nog niet tot je bestemming volkomen zijn geraakt, is voor elke gelovige prikkel tot volharding om voor te varen tot de volmaaktheid. Hoe ga je daar nou mee om? Want dat is natuurlijk belangrijk. Hoe ga je er nou mee om met de zonden die je bij jezelf ontdekt, met het ten dele, het onvolmaakte, met al die rafels en bellen die aan je levenskleed kunnen hangen. Hoe ga je er nou mee om? Ik weet zeker dat Paulus het hier niet in een kramp geschreven heeft. En ik hoop ook dat u het geheim, broeders, daarvan kent. Weet u wat het geheim is? Wij zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. Van daaruit schrijft deze man dat. Want onder de wet zijn, dat is verschrikkelijk. En daar gaan we allemaal in ons leven doorheen als het goed is. Onder de wet zijn. Ieder mens probeert op zijn eigen manier toch de hemel te verdienen. Je zou wel als Luther op je knieën willen kruipen om de hemel te verdienen. Is hier nog iemand die op die manier nog de zaligheid poogt te verdienen? Dat zal u nooit gelukken. Dat is verschrikkelijk om te zijn onder de wet. Dat al wat ik denk en al wat ik doe en al wat ik aanwend onvolmaakt is. Dat het niet aan de maat Gods is. En iedereen zal er op zijn eigen maat iets van weten. Van de angst en de benauwdheid die dat oplevert voor iedere zondaar die door God wordt ontdekt. Wat werkt hij zich een ongeluk? Nou, dat is goed. Hij moet zich ook een ongeluk werken om het grootste geluk te vinden onder de genade van onze Heere Jezus Christus. Wat wij immers proberen, wat wij kweken, wat wij telen, dat is nooit aan de maat en we worden weggestoten in een diepe ellende. Maar goed, ik waarschuw u om het ook niet opnieuw te proberen. Als u Christus kennende in uw leven moet ontdekken dat u het er zo slecht afbrengt. Om het niet opnieuw te proberen, om langs de trappen die u fabriceert u van betere dingen te verzekeren en hoger op te klimmen. Want dan brengen wij onszelf in wettische gestalten. En dan doen wij de genade Gods teniet die in ons leven ons is geschonken. En dan zult u uw vrijmoedigheid compleet verliezen. Daar moeten wij goed om denken. Alles hangt er immers vanaf dat wij en of wij in Christus zijn. En ik zeg het ook tegen dominees vanmorgen. Ik zeg het dus ook tegen mijzelf. Onderzoek uzelf, broeders, nou daarin. Ben ik in Christus? Dat is niet vanzelfsprekend. Ik kan mij goed indenken als er jongeren hier zijn vanochtend. Die zeggen, ja, ik zie dat wel voor mijzelf liggen. En ik kan het in de schrift ook echt wel zien. Maar of dat nou waar is voor mijzelf. Dat ik weet waar mijn zonden zijn gebleven. En dat ik weet dat het Lam van God aan het kruis ook voor mij het pak heeft gedragen. Als u het niet weet, dan zeg ik, heb geen rust, heb geen rust. Want het zal uw prediking verdiepen. En het zal het gezag van uw verkondiging vermeerderen. Als u uit de kennis van deze dingen spreken mag in uw leven. Houd aan, God wil u hebben, zoals u bent. Met al uw worsteling. En denk niet, broeders, dan moet ik zus en dan moet ik zo. Wat denken wij dat vaak? Wij moeten torens tot in de hemel bouwen, denken wij soms. Om dat heil in bezit te krijgen. Het is voor God een wenk van zijn almacht. Om u zo arm te maken. Dat u Christus vlak bij u ontdekt. In hetzelfde oordeel. En dat hij uw ganse boedel op zich neemt. En dan komt het van daaruit op gang. Deze strijd om te geraken tot de volmaaktheid. Mensen, de weg des geloofs kent geen voorwaarde van volmaaktheid. Wat zitten wij toch in die strikken vaak gevangen. Maar ze kent wel het einddoel der volmaaktheid. Paulus probeert niet volmaakt te worden om verlost te worden. Er worden wat paarden achter wagens gespannen. Hij probeert niet volmaakt te worden om verlost te worden. Maar hij is verlost om volmaakt te worden. Daarheen is hij onderweg. Volmaakt te worden. Ik denk dat daar ook mee te maken heeft, broeders. Dat in uw eigen leven en in uw ambtelijke dienst, we hebben het daar maar eens wel eens meer over gehad, dat transparante aspect is. Dat u iemand bent die doorzichtig is tot op Christus. Dat dat beeld van de Heiland in u schemert, ik hoop schittert. En dat de trekken van uw meester in u zijn. In uw laten, in uw doen, in uw woorden, in uw zwijgen, in uw liefde. Dat is ook wat Paulus drijft. Dat ik het beeld van de Zoon gelijkvormig word. Dat dat beeld van hem in mij blijken zal. En hij, u weet hoezeer hij het betrokken weet op de dienst waartoe God hem heeft geroepen. Maar dat geldt niet alleen voor dominees, want elk kind van God doet dienst. In het rijk van God, doorzichtig tot op Christus. Het is niet zo best toch, hè, als ze er bij ons in de preken maar naar moeten raden over wie wij het eigenlijk hebben. Of als dat beeld van hem zo vaag is, dat de arme stakkers zich niet weten waar ze het zoeken moeten. Dat het duidelijk is in ons en nog veel meer in ons. Dwars door alles heen. In alles wat in dat lichaam des doods waarin wij zijn, dat beeld van Christus verduistert. Ook dat gaat een dienstknecht Gods niet voorbij. Hebt u dat wel eens uitgeschreid voor uw God? Al die onvolmaaktheid, al die werkingen van het lichaam des doods, waardoor ik zo geketend bij vernieuwing kan zitten aan mijzelf, zo omlaag getrokken wordt. Dan kunnen we toch in dat heimwee van Paulus meekomen. Als er die onrust in ons leven is binnengestroomd, veroorzaakt door de Heilige Geest die ons is gegeven toen wij geloofden in Christus en die ons heeft verzegeld als de belovende Geest, als het eigendom van de Heere Jezus Christus. En die Geest kan op twee manieren met ons twisten. Hij twist met ons om ons te brengen aan de voeten van Christus. Maar hij twist ook wel eens Dat is ruzie in huis. Hij twist toch wel eens met ons. In Christus. Opdat God in Christus de baas zij in ons leven. En eruit moet wat tussen God en ons instaat. Dat is niet een onrust meer, broeders. Of wij wel zalig zullen worden. Ik weet wel. Dat heeft niet te maken met het andere. Dat, ja, hoe ouder je wordt. Hoe meer je denkt, dat zal dat toch een wonder wezen. Als ik zalig word. Dat is wat anders. Maar niet die principiële onzekerheid. Maar wel de onrust omdat de discrepantie tussen daar en hier duidelijk is. Omdat het einddoel trekt en wij de breuklijnen in ons leven juist daarin gewaar worden in ons en om ons. Als die begeerte soms op mag staan om bij de Heere in te wonen en uit het lichaam uit te wonen. Dat is toch ook niet iets dat wij alleen maar reserveren moeten voor Paulus als zo'n groot mens. Maar dat ons toch eigen moet zijn. Dat toch normaal moet zijn in ons leven. Dat ik de erfenis krijg die me toegezegd is. Die ik op naam heb gekregen. Waarbij Gods geest me zelfs terugleidt tot het uur van mijn doop. En uit die doop de zoete verzekerdheid geeft. Dat die erfenis in de hemelen bewaard wordt voor mij. En dat ik op mijn beurt voor die erfenis bewaard word in de kracht Gods. Dat we daarom jagen in de onrust. Zo schrijft Paulus dat. Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen moet. Of ik er beslag op mag leggen. Of ik het helemaal in bezit mag nemen. Als ik voluit mag erven wat op mijn naam gezet is in het werk van de Heere Jezus Christus. Daar kom je niet zelf centraal in te staan. Zeker niet. Dat heeft Paulus ooit in zijn leven gehad. En hij heeft er zijn leven lang de dood aan gehad. Dat eigen ik. Hij heeft om Christus wil alle dingen schade en drek geacht. Waarin hij voordien zekerheid en zaligheid zocht en meende gevonden te hebben. Wat moet je wat met de vuilnis meegeven in je leven? Om ertoe te komen. En om erbij te blijven. Hij behoeft niet uitmuntend te zijn. Als Christus maar uitnemend is. De uitnemendheid van de kennis van hem. Dat is het exquise. Het exclusieve. Dat is, dat past natuurlijk helemaal niet. Dat is het neusje van de zalm. In het christelijk leven. De uitnemendheid van de kennis van Christus. Dat. En dat is niet een kwestie van je verstand. Hè? Alleen. Het gaat er niet buiten om. En het is ook goed om ons verstand te gebruiken. En om de schatten na te speuren. En de dingen te analyseren. Die de schrift ons op dat punt heeft geopenbaard. Maar als het niet meer is. Dan storten wij een letterknechterij over de hoofden van onze arme gemeente uit. En dan trilt er geen leven tussen kansel en kerkbank. Maar als dat is een leven, broeders, een gemeenschap die ons doordringt. Dat is eigenlijk één bloedsomloop hebben met zijn leven, het onze. Ik in u en gij in mij vervuld worden door hem. Dan gaat het ons niet meer om onze eigen roem en onze eigen eer. Het gaat er ons om dat Christus voluit in ons verheerlijkt wordt. Ik jaag ernaar. Nou, ik hoef u die exegese allemaal niet meer te geven. U hebt er misschien vaak genoeg over gepreekt. Het hele beeld uit die sportwereld. Het gaat in de jacht, in de diepste inspanning. Om het loon en de kroon en de erfenis, de lauwerkrans. En wat denkt Paulus daar groot van? Het is bij hem het jagen van de hoop, van het geloof, van de liefde. En die drie, dat edele drietal, dat houdt de vaart erin. En die uiteindelijke stuwkracht, denk ik toch, die ligt mede en vooral in de liefde die in ons hart werd uitgestort door de Heilige Geest. Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Voorovergebogen met inspanning van al zijn krachten is die onderweg naar de eindstreep. Neemt u het mee. Dat is het christenleven. Bij alle geestelijke genietingen. Wij zijn er vaak op uit, hè? U niet, ik wel. Wij zijn er vaak op uit om geestelijke genietingen te hebben. Waarom? Ja, zegt u, dan weet ik het nog eens weer en dan voel ik het nog eens weer en nou, noem het maar op. En God is zo oneindig groot dat hij het ons geeft ook. Maar waarom? Omdat we ons juist ook bij de gaven die hij ons daarin geeft zouden hoeden voor stilstand die achteruitgang is. Geestelijke oefeningen houden ons lenig in deze heilige jacht. En wat straks gegrepen mag worden, is de inspanning meer dan waard. Hebt u slappe handen of struikelende knieën? Maakt ze vast. Loopt met lijdzaamheid. Houd vol. Dat is het parool. Niet als een slogan, als een kreet. Maar een Godgeladen appel, niet vertragen, niet blijven staan bij wat geschiedde, bij wat werd ontvangen. Bedenk altijd, ik ben onderweg. Paulus zit er om zo te zeggen, ach, echt achteraan. Daar wordt zijn hele levensgang door gekenmerkt. Wat zal het zijn? Als hij straks de kroon en het loon mag ontvangen. Elders schrijft hij, dat weegt toch op. Tegen al het lijden van deze tegenwoordige tijd, datgene wat aan ons zal worden geopenbaard, dat weegt op, broeders. Tegen al wat u misschien op uw bord krijgt en op uw pad wordt toegeschikt en wat naar u toekomt en waar u niet mee om weet te gaan en waar u geen raad op weet. Kijk eens hoger op, dat weegt op. Tegen al wat ons overkomt, het lijden van deze tegenwoordige tijd, niet te waarderen tegenover de heerlijkheid die aan ons zal worden geopenbaard. Bent u wel eens in de hemel, met uw gedachten, met uw hart? Wel eens hemels gesteld niet alleen, maar ook hemels gezind. Overdenk de dingen van de hemel. Om op de aarde vooruit te kunnen, laten ze uw vermaak zijn in de omgang met Christus. Richt de blik omhoog waar hij is. En niet vastraken in de dingen van hier beneden. Lopen, jagen. Laten we eraan denken. Maar Paulus is niet een mens, broeders, die zich opwindt. Maar die zich inspant. Als je opgewonden bent, zeggen de mensen, moet je ook weer aflopen. Dat is waar. Dat is ook in dat geestelijke vaak het geval. Het gaat binnen de kortste keren soms helemaal de andere kant uit. Het zijn ploffen en knallen en meer niet. Maar inspanning, dat is heel wat anders. Ik heb toch de indruk, en meer dan dat, dat het toch niet een kwestie is waar een mens doodmoe van wordt. Hij heeft wel zijn strijd, maar hij wordt er toch niet doodmoe van. Weet u waarom niet? Dat is het slot van de tekst. Waartoe ik ook van Christus Jezus gegrepen ben. Je kunt ook vertalen, omdat ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. En als u het nou hebt over een levensgeheim, dat is het. In die namen, Christus Jezus, gezalfde Gods profeet, priester, koning, zaligmaker. Noem er de Heere nog maar bij. Daar ligt het geheim van Paulus leven en als het goed is ook van dat van u. Als uw geheim ergens anders ligt, dan deugt het niet. Dan bent u niet geschikt voor dienstknecht Gods. Als dit uw levensgeheim is, dan zult u ook de bekwaammakende genade gerust krijgen en ontvangen telkens weer. Christus Jezus, mijn Heere, de volheid van de genade en de verlossing die in hem is. Je redding uit de dodelijke jacht. Of God je nou geroepen heeft, misschien uit het volle maatschappelijke leven tot de ambtelijke taak. Of dat hij je van kinds af aan geroepen heeft en gevormd heeft. Daar zijn altijd nog Amossen en Jeremia's, dat doet er niet toe. De redding uit de dodelijke jacht, waar we allemaal in zitten. De vergeving, waarin alle zonden zijn geworpen in de diepten der zee. Paulus zegt, door hem ben ik gegrepen. Ik denk dat de mens daar nooit zoveel woorden voor nodig heeft. Het staat er zo sober en zo kort, door welke ik ook gegrepen ben. Hij zou daar heel wat van kunnen zeggen, en heeft het wel eens gedaan, denk ik ook. Maar het staat hier heel kort. Wat een gebeurtenis was dat, Damascus. Ja, zeggen ze tegenwoordig, dat hoeft allemaal niet meer iedereen zo te ervaren, hoor. Ik weet dat best. Maar ik ben bang dat met het badwater het kind van de bekering en van de godsontmoeting en van de afgrondelijke zinking die wij daarin doormaken, wordt weggegooid. Daar ben ik niet gerust op. Dat grote, hij tegenover mij, ik tegenover hem, ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart, uw verzenen tegen de prikkels te slaan. Dat hij beslag op ons heeft gelegd. Hoe zou je kunnen preken zonder dat je daar wat van weet? Hoe dat dan ook gegaan mag zijn. Hij kan er lang over doen. Hij kan het als een bliksemschicht in uw leven laten inslaan. Hij heeft beslag op mij gelegd. Niet alleen voor het ambt, maar in de allereerste plaats geestelijk. Hij heeft bezit van me genomen. En dat is het geheim van de volharding toch ook. Paulus zegt niet, ik kan het nou zelf wel. En ik zie best kans om mij bij de genade te bewaren. Al die verschrikkelijke leer die vandaag toch altijd weer om zich heen grijpt. Waar onze vaderen hun strijd op gestreden hebben. Punt van de volharding der heiligen. En wat voor verfijningen en nuanceringen duikt het vijandige, de antileer wat dat betreft vandaag de dag ook op. Paulus zegt dat ik volhoud en volhouden zal. Dat is omdat hij beslag op mij gelegd heeft. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. O, als dat niet waar was. Ik kwam er niet, u wel. Dat stille geheim draagt ieder mee die God vreest. Die greep van Christus, die nooit verslapt. Omdat het eeuwige voornemen Gods, gedrenkt in het bloed van Christus, niet kan worden gebroken. O, als dat niet waar was. Waarin de voldoening en de verzoening van al onze zonden ook vast ligt. Ik ben gegrepen, zegt de apostel. Hij zal dat wel nooit vergeten kunnen, dat kon hij ook niet. Hij liep in de loopbaan van de ijver voor de wet, tot hij in dat dodelijke uur zijn benen brak. De ruiter brak zijn ruggengraat en werd van het paard gestoten. Zijn eigen gerechtigheid werd ontmaskerd. Ik denk dat het zich daarop toespitst, broeders. Dat gegrepen worden met al den aankleven van dien. Omdat daar de kern zit. Dat wij ontmaskerd voor God, verloren gaan voor God. En gered worden door God. Onze eigen gerechtigheid eraan gaat. Het is wat als de Heer Jezus je op de hielen zit en je hebt er geen erg in. Zo was het bij Paulus. En toen het bijna te laat was, dachten wij. En toen ze in Damascus beefden als een riet. Toen greep God in voor de poorten van Damascus. Gegrepen als een misdadiger. Ja, gegrepen. Weet u dat niet? Er staat niet hier dat je het allemaal precies moet kunnen zeggen wanneer dat gebeurd is. Maar je kunt het minstens aan een paar dingen weten in je leven. Dat is het wat ik net zei van die eigen gerechtigheid en van die ongerechtigheid. En van die ontmoeting met God. Dat al wat je hebt en bent een wegwerpelijk kleed is en wordt. En evenzeer, misschien nog wel meer, ik weet het niet precies te zeggen. Dat andere, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal. Die toetssteen leggen we elkaar vandaag aan. Als dat niet de vraag is waar u als aan een kruis levenslang aan genageld bent, dan deugt u christendom niet. Wat wilt gij dat ik doen zal? Wie gegrepen werd, kan op eigen kracht niet meer verder. Hij raakt om God verlegen. En hij kan zonder Christus uiteindelijk niet leven of sterven. Maar God zet zijn arrestanten niet achter slot en grendel. Hij spreekt ze vrij. Niet bij gebrek aan bewijs. Maar er is een overvloed aan bewijs. Maar omderwille van de grote knecht, het kind, de zoon, worden ze vrijgesproken en worden ze gesteld in de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. En ze worden in dienst genomen. En ik hoop dat u er grondig van overtuigd bent dat er geen beter en rechtvaardiger meester is dan hij. Dat het zwaartepunt van je leven wordt verlegd van uzelf naar hem. Van het eigene naar het vreemde, van zijn gerechtigheid die mij zo waarachtig wordt geschonken. Ja, ja, alsof ik zelf in eigen persoon voor al mijn zonden volkomen had betaald en al de gerechtigheid van de goddelijke wet had volbracht. Broeders, als dat nou uw levensgeheim is, wees dan eens een beetje ontspannen. Ik zeg het ook tegen mezelf hoor. Doe dan eens niet zo krampachtig. Denk toch niet dat u, mijn mentor, pas overleden, toen ik een keer in een periode van overspannenheid was, in mijn eerste gemeente, zei tegen mij, wou jij nou aan het kruis soms? Hij zei, er heeft maar één kruis in de wereld gestaan. En daar is het voor alle eeuwigheid aan volbracht. Wees niet zo gespannen. Geef het toch eens over. U bent toch in zulke goede handen. U hoeft het toch niet zelf te doen. Al moet u strijden, al mag u lopen, al moet u jagen. Zie toch eens meer af van uzelf. En zie toch eens veel op hem. Op de gerechtigheid en de heiligheid die hij heeft aangebracht. We worden niet gered, inderdaad, zonder de greep van Christus. En hoe het ook toe gaat, dat doet er niet toe. Maar het zijn geen dingen, lieve mensen, die zich in een afgeschoten hoek van je leven afspelen. Daar ben je wel bij, wel degelijk. Als de naam van Christus in je leven wordt en in je hart en in je ziel wordt ingekerfd. Dat doet pijn als het ons het leven laat. Maar die naam staat ook onuitwisbaar gegrift. Wil u nog een kenmerk of u gegrepen bent? Wat staat hier zo? Ja, ik acht ook alle dingen schade en drek te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn. En daar krijgt u het weer op dat ik Christus mogen gewinnen. En daarom mag ik grijpen, broeders, hij houdt u vast. En daarom kunt u grijpen, mag u grijpen, mag u jagen. En dan het grote, hè, dat nou juist daarin, broeders, dat grote wonder in je leven opengaat. Dat je gekend bent in een eeuwige liefde. En dat hij je van eeuwigheid af bemind heeft in zijn Zoon, Jezus Christus. En dat die liefde nou nooit sterven kan. Maar altijd blijft. Hoe verschrikkelijk laag het met mij ook afloopt. Waar ik geen rustkussen van maak. Maar een troost bij uitnemendheid. Juist in de loopbaan. Dat de roeping en de verkiezing Gods onberouwelijk zijn. En dat hij nooit laat varen wat zijn hand begon. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, onderzoek uzelf nou of die levensgemeenschap tussen Christus en u intact is. Of het klopt. Of het hart van de religie klopt. voor u. Dat leven dat ons Christus is. Dat geen stap kunnen doen zonder hem. Dat geen raad weten buiten hem. Dat geen leven hebben als hij niet in ons is. En tot ons komt en bij ons is. Dat is de bevinding van de schriften. En hij die ons leven is, is opgestaan uit de dood waarin wij met hem begraven zijn. En in dat opstandingsleven zet hij ons in en neemt hij ons mee. Wat een uitzicht. Zat het misschien dicht? Mag het nu misschien open zijn voor u? Dat God de gordijnen nog eens open doet. En dat u nog eens weet wie God voor u is in Christus. En dat u ook nog eens weer weet wie u bent voor hem. En hoezeer u bent van hem. Onvervreembaar. Dat leven, dat uitzicht. Het streelt ons bij tijden toch wel. Juist daar waarin het jagen en strijden ons soms de moed ontvalt. Wij zullen komen tot de wederopstanding der doden. Ik heb er nog eens over zitten denken deze dagen. Wij geloven daar ongetwijfeld in de wederopstanding van het vlees. Maar wij zijn eigenlijk misschien, ik weet dat niet, te zeer te snel tevreden met de zaligheid der zielen nu in de hemel. Dat is natuurlijk zo. Dat zal ook wel wat wezen. Als ik denk aan het slot van de pelgrimsreis. Toen begonnen al de klokken van de stad te luiden. Dat zal wat wezen. En toch zegt Paulus niet voor niets. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Want in dat complete volmaakte van de heerlijkheid en de zaligheid zit toch ook het lichaam. Waar God ons in geschapen heeft. En dat hij ons vernieuwt en gereinigt. Zonder vlek of rimpel. Hergeven zou, dan is het pas echt feest, wederopstanding der doden, als al wat God gemaakt heeft in ons en aan ons, zal worden opgenomen in de eeuwige golfslag van de lofzang van al de verlosten voor de heerlijke troon van God. En als datgene er zal zijn wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, en in geen mensenhart ooit is opgeklommen wat God bereid heeft, dien die hem liefhebben in onverderfelijkheid. Loopt u mee? Hebt u er weer zin in om mee te jagen naar het wit tot de prijs der roeping Gods? Broeders, daarvoor waren wij bij elkaar. Dat is onze bedoeling. Ik hoop dat u allemaal goede theologen bent en wordt en steeds meer. Daar heeft uw gemeente plezier van. Heeft de kerk voordeel van. Maar ik hoop, wat u nou uw talenten ook hebt of wat uw gaven ook zijn, dat u in ieder geval meeloopt, volgt, jaagt naar het wit. Tot de prijs der roeping Gods. Al zou je een man zijn met één talent, wat geeft het? Als je maar mee mag. In de stoet der kreupelen. Ik zal nooit vergeten. Een week wijding, een morgen wijding in een bejaardencentrum. In de goede gemeente van Huizen. Dat er een vrouw langskwam. Die me daar, drukte je de hand als je daar stond bij de uitgang. Een vrouw met twee grote krukken, hompelend en strumpelend. Kwam ze langs me heen. Dat ik zei, het gaat niet zo best meer met je. Oh, ze geeft niks hoor, krukkend op Kanaan, zei ze. 3 dagen later was ze in Kanaan, heel wonderlijk was dat. En ze vonden het briefje in de la van haar buffet. Psalm 16, het laatste vers. Gij maakt hier lang mijn levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Schenkt mij in kort verzadiging van vreugde. De liefelijkheen van het zalig hemelleven. Zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven zin om mee te lopen. Komt, Laat ons met leidzaamheid lopen, broeders, de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op de overste leidsman en de voleinder des geloofs, Jezus Christus, die voor de vreugde, ja, niet het kruis, dat ook, maar die voor de vreugde die hem was voorgesteld, het kruis heeft verdragen en de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. Grijpt moed, uw hart zal vrolijk leven. Amen. Laten wij danken. Trouwe God, we danken u voor de perspectieven die ge geeft aan uw kerk. Omdat de blik hoog zich mag richten waar Christus is. Maar dat ook vanuit hem heel het aardse strijdperk wordt doorlicht en overspoeld met hemels licht. Heren, we weten, het is er niet altijd. Maar gezorg toch dat de vuurtoren des hemels zijn stralen werpt over het strijdperk van uw gemeente. En dat de oriëntatie op de hemelse kust blijft, opdat de uwen daarheen hun weg zouden richten. Heren, zegen het woord dat we elkander mochten brengen in vermaning en in bemoediging, toch wel, in vertroosting. In de dingen die zekerheid onder ons mogen hebben. Want ge zijt ons een God van volkomen zaligheid. En bij den Heren den Heren zijn uitkomsten tegen de dood. Heren, geef het ook wij het mogen weten. Gij zult mijn ziel in de hel niet vergeten. Uw heilige zal van geen verderving weten. Omdat het pad is gebaand door hem die door dood en graf heen de weg is gegaan tot het vaderhuis. En die zijn geest heeft gezonden. Door welke wij de dingen zoeken die daarboven zijn waar Christus is. En die het Abba Vader in onze harten legt. Opdat wij in kruis en smart, in aanvechting en eenzaamheden zien mogen op de erfenis en de kroon. Trouwe God, we gaan straks uiteen. Zegen ons in het eten van de maaltijd straks. Blijf bij ons als we onze gemeente weer tegemoet gaan. Als we voortgaan met onze studie. Of welke tak van beroep we ook bezig zijn. Laten de glanzen van Jeruzalem over de loopbaan vallen. Opdat wij moed vatten, elkander ook gezien hebbende, wetende, dat we samen dezelfde strijd te strijden hebben, onder welk kerkelijk dak dat dan ook mag zijn, dat we inderdaad mogen geloven, uw ene heilige, algemene, christelijke kerk, en dat van die kerk geen klauw in deze wereld zal achterblijven, maar gij ze volkomen zult zalig maken. Geef dat wij weten, ook mij. Amen. Ik wilde nog met u zingen, broeders, van Psalm 68, het tweede en het zevende vers. Maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd. En dan zingen we ook het prachtige zevende vers over de duif en het zilverwit. U is een beter lot bereid, gaat eraan vooraf. En dan komt de heerlijkheid van de duif. Ontving zijn erfdeel edeler schoon dan sneeuw, hoe wit zij zich vertoon aan Salmon ooit kon geven. 2 en 7 van Psalm 68.
Verhoogd
Zoals we gewoon zijn, broeders, willen we graag in de befaamde rij gaan staan en elkaar ten afscheid groeten, alvorens we de maaltijd gaan nuttigen. Ik wens u daar wel smakelijk eten bij alvast. Het lijkt me best om maar in de gang dat te doen, zodat we zo zoetjes aan op de eetzaal aanwerken, zodat hier bij de deur de eerste begint en we daarna aansluiten.